Ik heb een lange inleiding gehouden in de eerste plaats om te laten zien dat deze Hebreeënbrief wel degelijk op ons van toepassing is. En dat Christus, die in deze brief besproken wordt, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wel degelijk onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat is niet alleen in deze tijd zo, want het is natuurlijk waar dat hij hoge priester is in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, aan het hoge priesterschap komt geen einde, maar het hoge priesterschap wordt besproken in verband met ons in deze tegenwoordige tijd. Daar gaat het maar om. Verder heb ik laten zien, tenminste dat hoop ik dat dat gelukt is, dat er in verband met het nieuwe verbond waarover deze brief spreekt, twee verschillende dingen te melden zijn. In de eerste plaats is het zo dat het nieuwe verbond, wat in deze brief uiteengezet wordt, van toepassing is op de mensheid in het algemeen. Dat wil zeggen op degenen die hier op aarde leven. De mens werd geschapen op de aarde. De mens is bestemd voor de aarde. En zo goed als het oude verbond gegeven werd aan de mens op de aarde, zo werd het nieuwe verbond beloofd aan de mens op de aarde. Met die verstande dat het nieuwe verbond beloofd werd uitsluitend en alleen voor gelovigen. En ongelovigen zouden daar geen deel aan hebben, al was het maar omdat zij te zijner tijd zelfs van de aarde zullen worden weggenomen. Omdat er dan geen plaats meer is hier op aarde voor ongelovigen. Maar het gaat erom dat het nieuwe verbond beloofd werd aan Israël. Dat is niks bijzonders. Sommige mensen vinden dat een bijzonderheid van het nieuwe verbond. Dat is het helemaal niet. Want de ene bijzonderheid is dat aan Israël het woord Gods is toebetrouwd. Dat wil zeggen, Israël is geroepen als Gods heilsorgaan. Israëls eerste nut en voordeel is volgens Romeinen 3 dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, al wat God ooit gesproken heeft is in de eerste plaats gezegd tot Israël. Niet omdat het speciaal voor Israël bestemd was, maar omdat Israël nou eenmaal het orgaan was dat God gebruikte of gebruiken wilde om zijn woord onder alle volkeren bekend te maken. Dus als je zegt van het nieuwe verbond is beloofd aan Israël en het is dus specifiek Israëlitisch, dan zeg je te veel. Want het is natuurlijk beloofd aan Israël, vanzelfsprekend. Maar opdat ze het zou doorgeven aan de overige volken, want het Oude Testament en het Nieuwe Testament, en dus het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond leren, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat God niet is een God der Joden alleen, maar ook een God der Heidenen enzovoorts. Er is geen onderscheid, zeggen de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinen herhaaldelijk. En zo is het in de Hebreeënbrief ook nog steeds natuurlijk. Het gaat er dus om dat dat Nieuwe Verbond beloofd is voor alle gelovigen. En de bedoeling is uiteraard dat eerst Israël gelooft en daarna ook de andere volkeren. Dat lijkt me vanzelfsprekende zaak. Maar hoe dan ook, het is beloofd voor de gelovigen op de aarde. En dat is dan ook de eerste normale toepassing van dat nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond dan ook, wanneer het wordt aangekondigd, al door de oud-testamentische profeten, ook steeds in verband wordt gebracht met het koningschap van Christus. En dat is tot in de Hebreeënbrief het geval, want ook in de Hebreeënbrief gaat het om Christus als de koning, want hij is immers koning naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat lees je misschien niet in één keer zo, maar Melchizedek was nou eenmaal niet alleen hoge priester, maar hij was hoge priester en koning tegelijkertijd. Dus als over Christus gesproken wordt als over de hoge priester en de ordening van Melchizedek, dan wordt over hem gesproken als een hoge priester die regeert, die op de troon zit. En vandaar spreekt deze Hebreeënbrief ook over de troon, namelijk de troon der genade. Het principe is dus dat de waarheden van het nieuwe verbond en dus van het hele Nieuwe Testament in de eerste plaats te maken hebben met aardse zaken. Ik bedoel niet zondige zaken, ik bedoel gewoon aardse zaken, dingen die op de aarde plaatsvinden. Zo goed als zelfs de opstanding van de Heer Jezus een aardse zaak was, al was het maar omdat het op aarde gebeurde. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar het is wel volledig waar. Het was een aardse zaak, maar waar het nou vervolgens om gaat, is om dat probleem waar velen zo ontzettend veel moeite mee hebben, dat is dat dat nieuwe verbond wat beloofd is aan de gelovigen hier op aarde, dat beloofd was in de eerste plaats aan Israël en wat dus eerst op Israël toegepast zou moeten worden feitelijk en vervolgens ook op de andere volken die vervolgens tot geloof zouden komen. Wel, omdat dat zo was, hangt dat de toepassing van het nieuwe verbond dus feitelijk samen met de bekering van Israël. En het punt is nou dat Israël zelf niet tot geloof is gekomen, dus ook niet geplaatst werd onder het nieuwe verbond, want het kan alleen als men tot geloof is gekomen. En dat betekent dat het nieuwe verbond nog steeds niet op Israël is toegepast. En dat staat de normale ontwikkeling van dat nieuwe verbond in zijn aardse toepassing dan ook inderdaad in de weg. Dat wil zeggen, er zijn nogal wat problemen over. Vandaar dat men soms zegt, ja, maar het nieuwe verbond dat is nou nog niet in werking, want dat komt bij Israël en Israël is nog niet tot geloof gekomen. Maar dat is misleidend, zo'n redenering, omdat die onbijbels is. De Bijbel zegt weliswaar dat die aardse toepassing van dat nieuwe verbond nog niet in werking getreden is. Maar wat de schrift leert is dat er een andere toepassing is van dat nieuwe verbond. Namelijk niet slechts in verband met de aarde, maar een hogere toepassing die verband houdt met de hemel. En dat is nou net het hele probleem. Want wat wij moeten leren is dat dat nieuwe verbond, wat onder het oude al beloofd was, uiteindelijk nu in onze dagen een toepassing heeft gekregen, niet op de normale horizontale doorgaande lijn in verband met de aardse heilshistorie, maar dat het een toepassing heeft gekregen in de hemel en in Christus. En daarover spreken dan ook alle Paulinische brieven. De een wat makkelijker dan de andere, maar alle Paulinische brieven spreken daarover. Sommige uitdrukkelijk, sommige doen moeite om daar terecht te komen uiteindelijk nog een keer. Denk daarbij met name aan de Korinthebrieven en ook aan de Galatenbrief. Maar het principe is dat de apostel Paulus moeite doet om te laten zien dat dat nieuwe verbond nu in werking is, maar dan niet met een aards perspectief, maar met een veel hoger perspectief, namelijk een hemels perspectief. En dat hoeft niemand te verrassen. Want uiteindelijk is het zo dat het nieuwe verbond gebaseerd is op het verbond met Abraham. Want aan Abraham werd de belofte gedaan. Dat heet het verbond der belofte, of soms heet het zelfs gewoon de beloften, meervoud. Want het punt is dat aan Abraham niet één belofte is gedaan, maar meerdere. En dat het verbond met Abraham dan ook in ieder geval een dubbel verbond was. Dat wil zeggen, het was een verbond met Abraham. En het was een verbond met Abraham's zaad. Dat wil zeggen een verbond met het zaad van Abraham, het welk is Christus, zegt de apostel Paulus in Galaten 3. En we zien dus dat de belofte aan Abraham een dubbele was, een tweevoudige. Dat bleef ook steeds zo. Denkt u er maar eens even aan dat hij ter bevestiging van het verbond diverse offerdieren inderdaad in tweeën moest verdelen en de stukken van één leggen en de Heer liep daar dan midden tussendoor. We hebben iets in verband met die dubbele toepassing. Ja. Dus tweevoudigheid. Aan de andere kant werd Abraham beloofd dat zijn nageslacht zou zeer talrijk zijn. Maar er werden twee voorbeelden bij aangegeven. Het ene was dat zijn nageslacht zou zijn als het zand der zee. En de andere was dat ze nageslacht zou zijn als de sterren des hemels. En er is toch nog wel verschil tussen het zand der zee en de sterren des hemels. Ja, er is ook een overeenkomst, dat is dat het talrijk is. He? Ja, niet talloos, het is talrijk. He? Het is niet talloos, want de Bijbel zegt dat de sterren geteld zijn. He? Ja, daar hebben ze bij ons nog nooit van gehoord, hoor, onze astronomen. Maar het is echt zo. Het zijn niet oneindig aantal, maar het is een eindig aantal. Ze zijn geteld, God kent ze. En zelfs bij namen. Maar hoe dan ook, er is een verschil tussen die sterren des hemels en het zand der zee. Het wijst namelijk op de dubbele toepassing van het verbond met Abraham. Eén toepassing straks in verband met aardse zaken, vandaar het zand der zee. En denkt u eraan, zand der zee is een beeld van Israël en de volkeren. Want zand staat voor Israël, het zand der zee wordt aangespoeld op de oever. Wordt dus, en daarom is het een beeld van Israël wat tot bekering komt en verzameld zal worden uit de volkerenzee, om dan een Bijbelse term te gebruiken. En dat is een duidelijke aardse zaak, spreken over Israël en de volkeren, namelijk zand en zee, de wateren. En de andere kant is die van de sterren des hemels, en dat is typisch, dus een hemelse toepassing, en die slaat dan ook in de eerste plaats op ons, op de gemeente, de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Verder is het zo dat dit alles bovendien in overeenstemming is met het oud-testamentische principe van het eerstgeboorterecht, waarbij de eerstgeborene bestemd is voor God, moest namelijk gewijd worden in de tempel aan God. Dat gebeurde zo goed als nooit, maar daarom was het wel voorschrift. En dat voorschrift wordt vandaag in de dag vervuld, omdat wij volgens deze Hebreeënbrief, dus Hebreeën 12 of zo, deel uitmaken van een gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven. Je zou bijna zeggen dat is een oud-testamentische redenering. Maar dat klopt, want het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe. Dus daarom lees u dat in Hebreeën 12, is dat geloof ik, hè? Ja. Heb ik dat vorige keer niet aangehaald, die tastelijke berg? En, nee, is dat niet zo? Ja, hè? Nee? Ja? Dat was hier, hè, dat ik dat aangehaald heb. Ja, want ik kom er zoveel plaatsen. Ik kan die maar uit elkaar houden. En zeker niet na een maand. Maar Hebreeën 12 dus, waar stond die vers 22? Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des nieuwen testaments, van nieuwe verbonden, hè, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel, enzovoorts. En het gaat er dus om dat wij behoren tot de eersten die wedergeboren worden, de eersten die geplaatst worden dus ook onder het nieuwe verbond, en daarom hebben wij een hemelse bestemming, en wanneer de gemeente voltooid is, dan zullen daarna uiteraard nog steeds mensen tot geloof komen, eenvoudig omdat er gepredikt blijft worden, ook op aarde uiteraard, en degene die dan tot geloof komen, horen niet meer tot een gemeente van eerstgeborenen. En die erven dus ook, want een tweede erft ook, maar toch wel op een ander niveau, hè? Ja. Nou, dat is het oude Bijbelse beeld van het eerstgeboorterecht wat verwisselt. Ik weet wel, er zijn veel meer toepassingen van, maar daarom zeg ik juist, het is een Bijbelse principe, het is een Bijbelse structuur die overal weer terugkeert. En zo is het met het nieuwe verbond dus ook. Het heeft in de eerste plaats een hemelse toepassing en daarna in de toekomst alsnog een aardse toepassing. Wel, in Hebreeën 5 kwam de eind van Hebreeën 5 kwam de apostel Paulus uiteindelijk te spreken over de positie van Christus. Nu kijk, het probleem is namelijk dat Israël geleerd had dat als de Messias zou komen, zou hij blijven tot in de eeuwigheid. Ik meen dat Johannes 12 is, als ik me goed herinner, dat de Joden dat tot de Heer Jezus zeggen. De Heer praat over zijn verscheiden, over zijn weggaan, over zijn dood feitelijk. En dan krijgt hij als commentaar te horen, en we hebben geleerd dat als de Messias komt, dat hij zal blijven in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dan dat de Zoon des Mensen, enzovoorts. En dan hebben ze dus nog niet geleerd dat die Zoon des Mensen, volgens Johannes 3 bijvoorbeeld, eerst ten hemel zou opvaren, om dan ten tweede male pas te verschijnen. Want als de Messias komt, blijft hij tot in de eeuwigheid, dat is waar. Maar dat is niet bij zijn eerste komst, dat is bij zijn tweede komst. Dus het was maar weer een halve waarheid. En dat is de ellende in de theologie zo dikwijls, dat we met halve waarheden werkt, en die dan heel gemakkelijk worden tot hele leugens, hè. Maar in ieder geval, dit hoofdstuk 5 van de Hebreeënbrief spreekt over Christus naar de ordening als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die gezeten is in de hemel. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus weliswaar kwam en stierf en opstond, maar niet bleef, maar hij vertrok. Hij ging weg. En hoewel hij zijn leven lang hier op aarde zichzelf noemde de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, hè, hoewel hij zich zo noemde en dus zelf zijn aardse rechten heel goed kende, liet hij ze voor wat ze waren en verdween. En dat is nou weer zo'n 19 eeuwen geleden. En de situatie is wat dat betreft nog niet gewijzigd. En daardoor werden de gelovigen die er waren natuurlijk voor een nogal moeilijk probleem gesteld. Zij verwachten, zoals de Emmausgangers, dat deze degene was die Israël verlossen zou. Maar in die letterlijke aardse zin is Israël tot vandaag de dag nog steeds niet verlost. Dat moet nog steeds gebeuren dus. We geven de moed niet op, want wij hebben een hele lange moed, zoals bekend, hè. Ja. Net als de Heer zelf overigens, hè. Maar de Bijbelse leer heeft dus een aanvulling nodig. En dat is nou net wat gebeurt via de apostel Paulus. Die vult de oud-testamentische profetieën aan en leert dan dat de Messias inderdaad naar de hemel zou gaan. Dat wil zeggen, dat wist de apostel Petrus al, want die predikte op de Pinksterdag, of kort daarna in ieder geval, dat de hemel hem moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Alleen Petrus dacht niet dat het zo lang zou duren. En toen het wel lang duurde, kwam daar de apostel Paulus en die zegt, nou het zit zo, enzovoorts. Waarna de apostel Petrus alsnog zegt van, oh, als je het weten wil, dan moet je maar naar Paulus luisteren. En dan is het verhaal zo'n beetje rond. En wat de apostel Paulus dan verklaart, is dat die Messias, de beloofde dat hij inderdaad gekomen is, dat hem inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat de Heer zegt, ik meen aan het eind van het Matthäus-evangelie. En dat is echt wel waar. Al denken sommige dispensationalisten van niet. Die zeggen, de Heer regeert nog niet. Die zeggen, die regeert pas in de toekomst. En dat is een halve waarheid, hè. Dat is een halve waarheid. We praten over puur aardse zaken, dan moeten we zeggen, ja, dat is pas in de toekomst. Maar daarom zit hij wel op de troon. Hem is gegeven alle macht, of je in de praktijk ook regeert, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf wat hij precies doet eigenlijk. En of we dat regeren wensen te noemen. Maar in ieder geval, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is gezeten op de troon, precies zoals dat het geval was met Melchizedek. Die was koning en hoge priester gelijktijdig. En wat er nu gezegd wordt, is dat van de Heer Jezus, is dat hij geworden is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat hij in die hoedanigheid gezeten is, niet op de troon in Sion hier op aarde, maar op de troon in Sion, namelijk het hemelse Sion, de ontastelijke berg. Kortom, in het binnenste heiligdom is hij gezeten als de hoge priester op de troon der genade. En dat staat een paar versen terug aan het eind van hoofdstuk 4 trouwens. Maar over deze Melchizedek wil de apostel Paulus gaan spreken. Die heeft een hele lange aanloop daartoe genomen. En hij zegt dan in hoofdstuk 5 vers 10. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, en dan kun je doorlezen. Je kunt ook niet doorlezen. Je kunt ook een stuk overslaan. Zal ik eens een stuk overslaan? Ga ik verder naar hoofdstuk 7 vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. U ziet, u merkt niet dat ik wat overgeslagen heb, tenzij u het weet. Hè? Dat is duidelijk, hè? Ik had nog eerder ook al stukken kunnen overslaan, ik heb het nou maar niet gedaan, hè? Maar het punt is dat de apostel in die tussentijd uitweidt over die positie van Melchizedek, over hoe het dan zit. Zonder op de man persoonlijk in te gaan, want dat doet hij pas in hoofdstuk 7. Maar voordat hij in hoofdstuk 7 vers 1 verder gaat met zijn onderwerp, namelijk het bespreken van Melchizedek, wie hij was en wat dat betekent in verband met Christus, gaat hij eerst een zijstraat in en zegt dan aan het eind van Hebreeën 5... In vers 11, van de welke, van Melchizedek namelijk, van de welke wij hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een ieder die er melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind, maar der volmaakten, dat wil zeggen voor de volwassenen, is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En nu is het zo dat de apostel hier niet op een ander onderwerp overgaat, maar in tegendeel, hier gaat hij uiteenzetten waarom het zo moeilijk is om te spreken over Melchizedek. Het probleem is namelijk dat Melchizedek hoge priester is, maar niet met een aardse positie, maar met een hemelse positie. En dat maakt het moeilijk, want wij mensen zijn hooguit in staat om aardse dingen te begrijpen. Ik zeg hooguit, hè, want we oefenen daar niet genoeg in en dus we hebben daar ook al problemen mee. Hè. Maar we zijn hooguit in staat om aardse dingen te begrijpen en hemelse dingen, daar kunnen we ons niet in inleven. Dat is veel te moeilijk. En daarom zegt dezezelfde apostel in 1 Korinthe 2, en in het begin van 1 Korinthe 3, dat er twee categorieën van gelovigen zijn, namelijk vleeselijke gelovigen en geestelijke gelovigen, waarbij duidelijk is dat de vleeselijke gelovigen gericht zijn op vleeselijke dingen, dat wil zeggen zienlijke, stoffelijke, aardse dingen, letterlijk zelfs zielijke dingen. Want dat is het woord wat eigenlijk gebruikt moet worden. En er is een andere categorie van gelovigen die genoemd wordt geestelijken, namelijk geestelijk georiënteerde gelovigen. En geestelijke dingen zijn de onzienlijke, maar daarom juist eeuwige dingen. De dingen die we niet zo kunnen tasten of zien, die zich aan onze normale waarneming onttrekken, maar die God ons geopenbaard heeft door zijn geest. Dat is hetzelfde 1 Korinthe 2. Lees het maar na als u het niet gelooft. Het is gewoon één verhaal daar waarbij gezegd wordt dat een gelovige in staat is om geestelijke dingen te begrijpen. Alleen het kost hem wel wat moeite. Hij moet het leren, hij moet eraan wennen. Maar hij heeft de geest van God ontvangen, opdat hij zou weten de dingen die hem van God geschonken zijn. Nog steeds 1 Korinthe 2. En dat moet hij leren, die dingen die hem van God geschonken zijn. Want dat zijn juist geestelijke dingen. Die vindt u niet rechtstreeks in het Oude Testament. Integendeel. Het Oude Testament is er hooguit een beeld van. Maar de dingen waar het om gaat zijn specifiek onzienlijke dingen. Dingen die we alleen kunnen kennen op grond van geloof. Namelijk omdat het woord van God dat zegt, maar te zien valt er niks. En het probleem is dat ik denk de meerderheid van de christenen, nou ja, en ook van de niet-christenen, graag dingen ziet. He? Ergens naar kijken, zien. Ik denk aan professor Ten Haaf, wijlen professor Ten Haaf, die in de tijd zei, hij was een parapsycholoog, hè? Die zei in de tijd ik moet lampjes zien branden en ik moet metertjes zien bewegen en pas dan geloof ik. En dat lukte dus niet. Nou ja, dat lukte wel, maar niet op die manier. Hè? Dus hij zou wel niet veel geloofd hebben. En dat denk ik ook, hè. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dat is de situatie van de natuurlijke mens. Hij wil metertjes zien bewegen enzovoorts. En ik heb vroeger al moeten leren, meten is weten. Dat is de eerste regel in de elektronica was dat. Hè? Meten is weten. Maar er zijn helemaal dingen die op die wijze niet te meten zijn. Die we alleen kunnen geloven omdat iemand ons dat zegt. En er zijn geestelijke dingen die we alleen kunnen weten op grond van dat het woord van God ons dat zegt. En als we dat niet accepteren, dan blijft er niks over. En het enige wat je overhoudt is vleeselijke, zienlijke dingen. En ik kan het ook niet helpen, maar het is natuurlijk toch symptomatisch voor het geloof van een gelovige, wanneer hij gericht blijkt te zijn op vleeselijke, aardse dingen. Dus niet best. Nou ja, het is niet afkeurenswaardig, maar het getuigt alleen van dat zo iemand, laat ik het alsjeblieft met de taal van de Bijbel zeggen, anders krijg ik het weer op mijn brood later. Er staat in vers 13 van Hebreeën 5, want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der waarheid, want die is een kind. In geestelijk opzicht dus. En een vleeselijk ingesteld gelovige, dus iemand die ingesteld is op zienlijke dingen, vleeselijk is niet hetzelfde als zondig. Praat niet over zondige dingen, praat over het vlees, over zienlijke dingen. Iemand die daarop gericht is, die is een kind, staat er. Maar, dat is de tegenstelling, vers 14. Maar voor de volwassenen, der volmaakten, zegt de Statenvertaling dan. Voor de volwassenen is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En wat hier gezegd wordt, is dat de geestelijk meer volgroeide gelovigen zo dat geworden zijn doordat ze hun zintuigen door gewenning, door gewoonheid, door gewenning geoefend hebben. Dat wil zeggen, ze hebben geleerd om dingen te accepteren die hun niet aanstonden. Het is als een kind wat voor het eerst vaste spijzen moet eten en daar geen raad mee weet en het er gewoon weer uitwerkt. Aan een van beide zijden zeg ik er altijd, hè, want dat weet je niet helemaal zeker. Ja. Ik weet nog dat onze zoon, die is er nou toch niet bij, maar dat hij voor het eerst krentenbrood at. Nou, hij moet een paar weken geweest zijn, ik weet niet precies. Maar het brood ging best, maar de krenten, die kwamen niet meteen eruit. Maar nou goed, hè, maar ik bedoel maar. Wat ik normaal bedoel is dat het kind kan dat nog niet verwerken, maar het went er wel aan. Het lichaam moet zich daarop instellen. En dat is in de geestelijke dingen precies hetzelfde het geval. Er zijn dingen die we nou eenmaal moeten leren. Want het blijkt toch moeilijk om te leren dat die zienlijke dingen waar we van nature als mens allemaal op georiënteerd zijn, dat die van vergankelijke aard zijn, dat die ons door de vingers schieten, dat ze niet blijvend zijn. Kortom, dat we er geen houvast aan hebben, al is het nog zo stevig, hè. Want het rot vanzelf weg allemaal en zo. Ik heb het over mijn auto nu. Maar, nou ja, bij wijze van spreken. Maar zo gaat het dan toch. En dat moeten we los leren laten. Niet op late leeftijd, maar op jonge leeftijd. Dat is het beste wat er is. Op jonge leeftijd leren dat het zo is. Niet uit ervaring, bij voorkeur niet, want dat is niet zo prettig. Maar je kunt het toch gewoon geloven omdat de schrift het leert. Dat is het beste wat je doen kunt. Dan ben je daar ook op voorbereid. Ik begrijp het nooit zo erg als mensen ineens hevig van slag raken. Dan is het te maken krijgen met de dood. Hè? Ja, natuurlijk, dat is niet prettig. Dat levert de schok op, dat weet ik wel. Maar het hoeft toch geen verrassing te zijn. Het is toch geen omwenteling in je leven of zo. Het is toch niet een schok voor je denkwijze, voor je filosofie of je wereldbeschouwing. Dat weet je toch van tevoren. Zo is het nou eenmaal. Dat kun je wel wegredeneren jarenlang, maar je krijgt er toch mee te maken. Dus je kunt beter van jongs af aan leren wat de schrift daarover zegt. En ook leren zien dat bij ons, in het geval van de gelovigen, de dood niet het eindpunt is. Maar dat inderdaad de definitieve toegang is tot het heiligdom, laat ik het eens zo zeggen dan. Oh, ik weet, er zijn mensen die zeggen, ja, maar de dood is een vijand. Dat leert de Bijbel, dood is een vijand. Jawel, voor een ongelovige. He? Maar wij als gelovigen zijn juist mede door de dood verlost geworden. Voor ons is het geen vijand. Wij zijn al gestorven met Christus en juist daardoor zijn we met God verzoend. We zijn met God verzoend door de dood zijn zoons, zegt de Romeinen 5. Dat, voor ons is dat geen vijand. En ook het lichamelijke overlijden, in wat we menselijke wijze geredeneerd voor ons hebben, hoeft geen vijand te zijn. Integendeel, ontbonden te worden, met Christus te zijn, zegt de apostel Paulus, is verreweg het beste. Er zijn andere dingen die ook goed zijn. Vooral voor anderen, zegt de apostel. Hè? Kan nog een poosje hier blijven, dat is beter voor jullie. Maar voor mij is het beter om maar te verdwijnen. He? Hier te verdwijnen dan. Ja, dat is gewoon een zaak om over te spreken. Het is misschien niet zo prettig en misschien hoeft het ook niet alle dagen, maar het moet toch onderdeel zijn van onze gedachtegang. En als we dat hebben geleerd, dan is het vervolgens niet zo moeilijk om ons in de rest van ons leven te oriënteren op die geestelijke dingen, in de wetenschap, dat de blijvende dingen zijn. Als je dan wat leren wil, als je dan wat eigen wil maken, wel, leer dan de geestelijke dingen. En leer dan dus de eeuwige, de goddelijke dingen. Daar heb je in dit tijdelijke leven wat aan. En bovendien hoef je ze niet af te geven wanneer je overlijdt. De tragiek, ik heb wel eens meer verteld, maar vroeger heb ik nog wel eens wat gestudeerd in elektronica en zo. Daar ben ik op de duur mee gestopt, want dat veranderde steeds. En wat ik nu er nog van weet, daar kan ik niks meer mee. Ja, in het museum is het leuk, dan weet ik precies wat er allemaal staat, maar dan houdt het ook op. Dat weet ik nog, en dan ben ik nog maar een jonge kerel, denk ik dan. Hè? Wat ik nog moet leren met radiobuizen werken enzovoorts. Het kost je een vermogen om zo'n ding te kopen tegenwoordig, want ze zijn er gewoon niet meer. Hè? Ja, en toen ik het moest studeren, toen was het volop in bedrijf. Een transistor was een heel nieuw ding toen, hè. Maar er is een volledige omschakeling geweest en kennis van vroeger is weg. Ik heb vroeger heel wat boeken over astronomie, sterrenkunde enzovoort doorgeworsteld. Dat vond ik vreselijk interessant. Het is tegenwoordig allemaal achterhaald. Ja. Dus nou studeer ik maar geen astronomie meer. Alles opgegeven, alleen de Bijbel overhouden. Dat is nooit achterhaald. Integendeel. Het is wel eens verouderd. Ik vind het wel eens jammer. Ik heb het nogal eens vaak, dan kom ik ergens te spreken en dan hoor ik na afloop van, u doet ons denken aan die en die en die. En dan hebben ze het over een spreker die al jaren geleden overleden is. Vaak de legendarische figuren. Ja, dat is waar. Wat hebben we toen en toen ook al gehoord. En op zich is dat natuurlijk een beetje vleiend voor mij, dat geef ik wel toe. Maar de andere kant vind ik het tragisch dat dat zo is. Waar is het dan gebleven? Verouderd dat dan ook al? Maar het is niet verouderd, het is allemaal nog steeds precies hetzelfde. Moet u zeggen, ik heb de beste dingen buiten de Bijbel om geleerd uit literatuur uit de vorige eeuw. Er is niks van achterhaald, dat is nog allemaal direct van toepassing. Dezelfde Bijbelvertaling gebruik ik bovendien nog, dus helemaal niks veranderd. De grondteksten zijn nog dezelfde. Het gaat om dezelfde waarheden. En het is nog steeds zo dat als je er niet op blijft hameren, dan vergeet men het. Als niet iemand voorop blijft lopen en zeggen, ja, maar de schrift zegt, nou, dan verwatert dat. En binnen één generatie kan de kennis die de mensheid heeft omtrent een bepaald onderwerp volledig uitsterven. Dat is met Bijbelse waarheden ook zo. Het gebeurt, daar kun je op wachten. Ik heb het zelf kunnen constateren inmiddels. He? Maar goed, dat is een heel tragische aangelegenheid. Maar waar het nou om gaat, is dat het moeite kost om de geestelijke dingen te leren. Het is dan ook voor Paulus moeilijk om zich te richten tot deze, laten we maar zeggen, de Hebreeën gemakshalve. Hij zegt, ik heb vele dingen te verklaren, maar hij zegt, ze zijn zwaar om te verklaren in verzelf. Ze zijn zwaar om te verklaren, niet omdat het een moeilijk onderwerp is, maar omdat simpelweg de natuurlijke mens die dingen niet pakt. En omdat een gelovige die pas tot geloof gekomen is, niet voldoende geestelijk georiënteerd is om die dingen te kunnen begrijpen. Hij denkt dat het allemaal gaat om zijn aardse leven. Hij denkt dat hij de Heer nodig heeft in zijn leven hier op aarde. U zegt, is dat dan niet zo? Dan zeg ik, ja, maar ik was het al vergeten. Is echt zo, het is waar. Natuurlijk. Alleen mijn buurman, ik moet het in wezen niet zeggen eigenlijk. Hè? Ik heb het altijd over mijn buurman, maar dat is een beetje dichtbij. Maar bij wijze van spreken dan, mijn ongelovige buurman, die heeft de Heer helemaal niet nodig en die doet het erg goed, vind ik. Ja, men zegt, je hebt de Heer nodig in je leven, hij niet, en het lukt hem best. Waar je het voor nodig hebt, is niet zozeer voor dit leven, waar je het zozeer voor nodig hebt, is voor een ander leven. Hè? Voor wat daarna komt, en het aardige bij ons is, dat wat daarna komt, dat hebben wij al ontvangen. Wij leven al vanuit de opstanding van Christus, en dat is een groot verschil. Daarom heb je als gelovige in je leven de Heer nodig. Omdat het gaat om de opbouw van je geestelijk leven. Maar of je hetzelfde kunt zeggen van een ongelovige dat hij de Heer in zijn leven nodig heeft. Nou, dat betwijfel ik. Dat weet ik eigenlijk niet zozeer. Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat de hele oude schepping in stand gehouden wordt door de Heer. En dat hij de regen geeft op zijn tijd. Die dingen ken ik ook. Maar u kent toch alle vraagtekens die daar gewoonlijk bij gezet worden. Hè? Want de regen komt niet altijd op tijd hoor. Ik wil er liever niet over praten nou, want het is heel het onderwerp niet. Maar als we denken dat de Heer daarvoor zorgt, voor aardse zaken, dan zitten we fout. Dat is het nou juist. Dus op die vleeselijke dingen georiënteerd zijn, gaat het fout. Ik ken mensen die doen alles om maar te kunnen geloven dat de Heer er belang bij heeft dat hun lichamen genezen worden. En toch leert de Bijbel niet anders dan dat de gelovigen ook van dit aardse lichaam verlost moet worden. En dat het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt. En als een gelovige dus ziek is, is dat een heel normaal verschijnsel. En als je denkt dat de Heer dat gaat genezen, nou, dan ben je vleeselijk georiënteerd. Als dat geen vlees is, weet ik het niet meer. Ik zeg niet dat de Heer dat niet doet. Ik zeg niet dat de Heer het niet kan. Natuurlijk wel. Maar dat is niet waar we het nou over hebben. Dat is zo'n vanzelfsprekende zaak. En de vanzelfsprekendheid is niet dat de Heer dat doet. De vanzelfsprekendheid is dat de Heer met zijn eigendommen omgaat zoals hij het belieft. Ja, en als we niet zijn eigendom zijn, nou, dan heb ik u verder niks te zeggen nu. Hè? Dan moet u zien dat te worden. Dat wil zeggen, moet u eerst aan hem overgeven. Dan zorgt hij voor u. Maar dan moet u het ook aan hem overlaten. Is hij degene die het regelt. Maar wat hij dan doet in je leven is niet zorgen dat het aardse leven in stand blijft. Maar wat hij doet is u nieuw leven geven in dit oude leven. Daar gaat het allemaal om. En dat is een leven wat zijn thuis heeft niet hier op aarde maar in de hemel. Wat niet valt onder het koningschap van, laten we zeggen, de zoon des mensen. Maar wat valt onder het koningschap van Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of als, niet als de zoon des mensen, maar als de zoon Gods. Ja, het is dezelfde persoon, maar het is wel een verschillende titel en een verschillende hoedanigheid. Ja, daar gaat het nou om. Wat de apostel hen wil uitleggen, is dat er geestelijke waarheden zijn die hoger zijn dan de aardse. Dat het wat moeilijk is om ze te leren verstaan, dat is duidelijk, maar daarom is het niet onmogelijk. We hebben die geest ontvangen om geestelijke dingen te leren begrijpen. En in dat verband zegt de apostel dus heel simpel dat de waarheden, de Bijbelse waarheden die verband houden met deze oude zienlijke wereld, en het zijn er zeer vele, dat die waarheden gedefinieerd kunnen worden als melk. Melk in de zin van geestelijk voedsel, in de zin van, laten we zeggen, overdrachtelijk bedoeld, heeft te maken met Gods werk, Gods zegeningen in verband met deze oude, stoffelijke, zienlijke wereld. Dat wil zeggen, dat wil zeggen dat de wederkomst van Christus bijvoorbeeld melk is. Dus melk is heel gewoon, heeft met aardse dingen te maken. Maar laat ik niet op de dingen vooruit lopen, want in het volgende vers staat namelijk wat dat zoal is, die melk. Maar het gaat erom dat aardse dingen zijn melk en vaste spijs zijn die waarheden die verband houden met de positie van Christus in de hemel. En we hebben nu het over een uitdrukkelijk verschil tussen melk en vaste spijs. Uitdrukkelijk twee verschillende soorten van Bijbelse waarden. De een met een toepassing op de aarde en de andere met een toepassing op de hemel. Dat wat de hemel betreft heet vaste spijs, dat wat de aarde betreft heet melk. Het gaat dus niet over een moeilijkheidsgraad. Niet melk is het makkelijke en vaste spijs is het moeilijke, want dan zou het voor iedereen weer verschillend zijn. En dat is niet zo. Het gaat om een absoluut onderscheid wat er is. Het een heeft te maken met aardse zaken en het ander met hemelse zaken. Ik kan er nog wat bij zeggen, vindt u misschien wat vreemd, maar dat vaste spijs niet vlees is, zoals de Engelse vertalingen soms suggereren, maar vaste spijs wordt in de Bijbel genoemd bijvoorbeeld honing. Het is heel eigenaardig, omdat wij honing kennen als nogal vloeibaar, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan wel degelijk erg vast zijn. Als blok. Ja, wij gebruiken het zo bijna niet, maar het bestaat echt. En het punt is nu dat van de zegeningen die in Israël beloofd werden, wordt gezegd dat ze zouden komen in een land overvloeiende van melk en honing. Punt. Oh ja, er kwam nog een heleboel. Maar de vaste zin was overvloeiende van melk en honing. Ik heb eens een keer in een studie alle schriftplaatsen in de Bijbel opgezocht waar honing genoemd wordt. En het is onvoorstelbaar om te zien hoe vaak deze uitspraak herhaald wordt. Ik weet het niet precies meer, maar ik dacht dat de meeste keren dat honing in de Bijbel genoemd wordt, was het in deze zin. Een land overvloeiende van melk en honing. In de wet komt het voor, de boeken van Mozes dus. In de profeten komt het voor, als herinnering enzovoort. In de psalmen komt het voor. Ook in verband met toekomstige zegeningen. Het gaat om een land overvloeiende van melk en honing. En dat gaat om een toekomende erfenis die Israël zou krijgen. En daarom spreekt het wel degelijk over het nieuwe verbond. Uiteindelijk. Er spreekt dus over aardse zegeningen en hemelse zegeningen, waarbij de melk verband houdt met het zand en de zee, en waarbij de honing verband houdt met, laten we zeggen, de sterren des hemels. Zo in die koers ligt het ongeveer. Nou, wat de apostel nu zegt is dat hij hoognodig, en dat moet ik ook natuurlijk, hoognodig moet spreken over Melchizedek, de hoge priester in de hemel, een hemels hoge priesterschap in feite. En het is dus vaste spijs. Waarom de apostel nou steeds zo aarzelt is heel duidelijk. Hij zei, ja, jullie zijn niet een vaste spijs, jullie moeten nog melk hebben, dat had hij net gezegd. Jullie moeten uitgelegd worden welke de eerste beginselen zijn der woorden God, zei vers 12 van hoofdstuk 5. En de eerste beginselen der woorden God, daarvan wordt gezegd dat het melk is. Gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Melk is gewoon de eerste beginsel der woorden Gods. Namelijk de meest elementaire Bijbelse waarheden, dat is melk. De eerste beginsel, let wel, dat is twee keer het begin. Het eerste is het begin en het woord beginsel zelf duidt op een begin. Het gaat om het allereerste, namelijk het aardse, de aardse dingen. Maar goed, de apostel zegt, ik ga verder en het doet het ook. Hij zegt vers 6, hoofdstuk 6 vers 1, daarom nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En volmaaktheid is weer volwassenheid. Wat de apostel dus doet, is loslaten de dingen die van een kind zijn, denk nou aan 1 Korinthe 13, en verder gaan met de dingen die zijn voor de volwassenen. Als ik een man geworden ben, zegt hij daar. En hij zegt dus, nalatende het begin der leer van Christus. Zo van, daar heb ik nou zoveel over gesproken. Heb ik zo uitgelegd. Jullie begrijpen het wel niet. Jullie accepteren het wel niet. Maar ik moet toch een keer verder. En na de tijd had je eraan toe moeten zijn. En ja, ik kan niet de normen verleggen omdat er nou één zwakke in het midden is of zo. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Heel eenvoudig principe. Dus hij zegt, nalatende, dat betekent dat hij er geen aandacht meer aan besteedt. Nalatende het begin der leer van Christus. Het begin der leer van Christus is gewoon dat het zaad der vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Dat is Genesis 3, dat is erg vroeg, hè. Dus het begin van de leer over de Christus. En over de Christus die Israël zou komen verlossen enzovoort. Dat is heel principieel, heel fundamentele oud-testamentische waarheden. Hij zegt wel, gaat nalaten. Nalaten in het begin der leer van Christus. Laat ons tot de volwassenheid. Dat wil zeggen tot een vaste spijs voortvaren. En dan staat er een merkwaardige uitdrukking. Er staat, niet wederom leggende het fundament. Maar dat staat er niet. Er staat in het Grieks, niet wederom verwerpende het fundament. Het woord wat hier vertaald is met leggende. Dat is het Griekse woord katabole. En dat betekent letterlijk nederwerpen. Niet weder nederwerpende. Het fundament van de bekering van dode werken enzovoort. Dat fundament is uiteraard het begin. Het begin de leer van Christus. Fundamenteel, principieel. Hè, dat is het begin. Het fundament is een begin. Wel, hij zegt, dat verwerp ik niet. Ik ga het wel nalaten. Dat wil zeggen, ik bouw er niet meer aan. Het is namelijk klaar wat mij betreft. Zie? En daarom laat hij het voor wat het is. En hij zegt, ik verwerp het niet opnieuw. Ik verwerp het niet, maar ik bouw erop voort. Niet verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Want bekering van dode werken is melk. Dat is net wat ik net geprobeerd heb uit te leggen. Dode werken, dat zijn al die dingen die de mens van nature doet. Om, met de beste bedoelingen, maar die tot niks leiden. Omdat het leidt tot de dood. Dat wil zeggen, al die werken die de mens doet zijn dood. De mens kan nog zoveel betekenen tijdens zijn leven. Maar het zijn allemaal dode werken, want... Gelijk het gras is ons kortstondig leven enzovoort. Na verloop van tijd kent en vindt men onze standplaats zelfs niet meer. Bij de een duurt het wat langer dan bij de ander, maar zo gaat het wel. He? Dus bekering van dode werk is een meest fundamentele Bijbelse waarheid. Maar dat is melk, dat is vanzelfsprekend. En dan staat er, en van het geloof in God, dat is fundamenteel. Dat is een onderdeel van het fundament, geloof in God. Maar het is wel een heel erg begin hoor. Want de Heer zelf zegt dat tot zijn discipelen, gijlieden gelooft in God. Hij zegt, gelooft ook in mij. Johannes 14. Want geloof in God is op zich niet voldoende. Men zal moeten geloven in de Zoon in ieder geval, in de Heer Jezus Christus in ieder geval, wanneer men over die Christus gehoord heeft. Dan zullen we dat moeten geloven. Is geloof in God niet voldoende? Dus geloof in God, dat is melk. Van de leer der dopen, ja, dat is melk. Ik weet wel, men vindt de doop vaak te ingewikkeld en zegt dan dat het dan vaste spijs is. En dan zeggen ze, sorry, maar daar ben ik nog niet helemaal aan toe. Maar de Bijbel zegt dat de leer der dopen melk is. Het is heel fundamenteel en het is ook niet zo ingewikkeld. Want de leer der dopen is een leer omtrent rituele wassingen die allemaal uitbeeldingen zijn van dood en opstanding. Hoe een mens van zijn zonde gereinigd wordt door dood. Door sterven en vervolgens door opstanding daarna. Doop heeft dus te maken altijd met dood en opstanding. En ook voetwassing en dergelijke. Of het wassen van de handen of zelfs het wassen van het hele lichaam bij gelegenheid van de priesters. Dat heeft allemaal diezelfde betekenis. Dat men gereinigd wordt via die weg. Het is een heel fundamentele waarheid. Want tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat is waar het gesprek met Nicodemus begint. Nicodemus wou gaan praten over het koninkrijk Gods. En de Heer oordeelt het wat ingewikkeld, want zegt hij later, ja, je kunt wel praten over het koninkrijk Gods, maar waar praten we over? Over het aardse of het hemelse? Lees u het maar eens na, Johannes 3. Praten we over het aardse of praten we over het hemelse? De Heer zegt, ik heb jullie het aardse verteld, je begrijpt niet, hoe zou ik je het hemelse kunnen vertellen? Dat is hetzelfde als, ik heb je melk gegeven, maar dat lust je niet, hoe zou ik je nou vaste spijs geven? Hè? Het is precies hetzelfde verhaal. Dus de Heer zegt, ja, koninkrijk, daar kan ik wel over praten, maar dat heeft al twee kanten, dat is al moeilijk om het uit elkaar te houden. Zeg maar, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het niet zien, daar moet je eerst over praten. Dat is fundamenteel. Of men wederom geboren wordt. Dat is de enige weg om in het koninkrijk Gods te komen. Daarna kun je over het koninkrijk zelf praten. Dus leer der dopen is melk. Want dat men zegt dat het ingewikkeld is, dat is onzin. Het is niet ingewikkeld, het is heel simpel. Ja. Tot we de praktijk erbij gaan halen, want dan gaan we het moeilijk maken. Zodra we vleeselijke dingen erbij gaan halen, maken we het ingewikkeld. Hè? Het probleem komt pas wanneer mensen zien dat wat de tegenwoordige tijd betreft de Bijbel slechts één doop kent. Namelijk de zogenaamde doop van Johannes, oftewel de doop door onderdompeling, oftewel de doop waarbij men zich laat onderdompelen, want dat is het. Dat gebeurde niet onder het oude verbond, daar moest men zelf ondergaan. Maar onder het nieuwe verbond is het een zich laten dopen om duidelijke redenen. Want onder het oude verbond was het, doe dit en gij zult leven. Maar onder het nieuwe verbond is laat het doen. Laat u met God verzoenen, enzovoorts. En dus laat u dopen, bekeert u en laat u dopen. Niet bekeert u en wordt gedoopt of zoiets. Nee, de klemtoon ligt op bekeert u en laat u dopen. Laat het een ander doen. Laat een ander zorgen voor nieuw leven, voor dood en opstanding. Dat is het verhaal, er is maar één doop. Maar zodra mensen dat ontdekken, krijgen ze problemen, omdat ze in de eerste plaats altijd gedacht hadden dat het anders was. En bovendien hebben ze zich een leven lang aangesloten bij zo'n andere traditie, waarvan ze zich niet los durven maken om allerlei redenen. Ik begrijp het ook wel. Maar zeg nou niet dat die leer der dopen zo'n ingewikkelde leer is, want dat is niet waar. Wij maken het moeilijk omdat we uitvluchten zoeken. Durf ik rustig zo te zeggen. Zelfs elke predikant die een kinderdoop praktiseert, zal ik maar zeggen, die weet dat het in de hele Bijbel niet voorkomt en moet iets bedenken om zichzelf te rechtvaardigen. En hij moet zichzelf op een of andere wijze rechtvaardigen, want als hij dat niet doet, dan is hij zijn baan kwijt. Nou, misschien kan hem dat niet schelen, daar gaat het niet om, maar het gebeurt wel zo. Hè? Dus dat is het hele verhaal. Men weet wel dat het anders is, dat de Bijbel het anders leert, dus het is zo ingewikkeld niet. Men heeft het anders gemaakt. En dat levert de problemen op. Het leven in overeenstemming met de Bijbel, met de leer van de Bijbel, is op zich geen probleem, zolang we ons tenminste niks aantrekken van vleeselijke dingen. Maar ja, een kenmerk van volwassenheid is nog altijd dat iemand zijn eigen gang gaat. Volwassenheid is dat men zelf weet wat moet en wat laat en zijn eigen principes heeft, dienovereenkomstig leeft en zich niks van de omgeving aantrekt en zegt ik heb deze beginselen, daar houd ik me aan en laat ze allemaal maar kletsen, maar praten of hoe het allemaal maar heet. Hè? Ja, er zijn nog een paar fraaie uitdrukkingen voor, meer schilderachtig, maar... Hè? Maar zo is het toch. Ik ken een broeder die heel plechtig spreekt en die zei eens een keer, dat zal mij allemaal worst wezen. En sindsdien, ik zal zijn naam niet noemen, maar dat is een man die overigens erg plechtig praat en ik vond het erg leuk om zo'n uitdrukking uit zijn mond te horen. Hè? Nou goed, zo ligt het nog, dat is volwassenheid, hè. En bij geestelijk opgroeien is die doop geen probleem. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Ik zeg altijd zo, je moet er geen probleem van maken. Je moet je gewoon laten dopen, dan ben je van het probleem af. Hè? Zo gemakkelijk is dat. Nou, dan gaan we verder. Van de ander soort melk hebben we nog hier. Van de leer der dopen, vers 2. En dan van de oplegging der handen. Want waar worden de handen op gelegd? Ja, op vlees, hè? Ja, maar dus op het vlees, op de oude mens, hè. Dus het gaat om letterlijke dingen. Nou, dat is een aspect van de vleeselijke dingen, van aardse zaken. En je ziet ook dan ook prompt dat waar de specifieke waarheden omtrent deze bedeling en het hoge priesterschap van Melchizedek bekend zijn, dat daar het opleggen van handen zelfs niet meer gepraktiseerd wordt. Eenvoudig omdat men inziet dat deze vleeselijke dingen eigenlijk er niks mee te maken hebben. Zo ligt dat ongeveer, vlug gezegd. Hè? Maar in ieder geval, het is melk. En dan staat er, en van de opstanding der doden, want dat de doden ooit zullen opstaan, is een vanzelfsprekende zaak. Is zelfs zo vanzelfsprekend dat het wat moeite kost om het in de Bijbel terug te vinden. Ja, echt, dat meen ik. Dat meen ik. De opstanding der doden. Want waar in de Bijbel namelijk veel vaker over gesproken wordt, is over de opstanding uit de doden, maar dat is geen melk. Want de opstanding van tussen de doden uit, dat betekent het letterlijk, dat is niet een opstanding aan het einde, op de jongste dag, maar het is een opstanding ver voor de jongste dag. En die heeft nou precies te maken met de positie van wij, van ons als gelovigen nu in deze bedeling, die uit de doden zullen opstaan en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht naar de hemel, want wij hebben een hemelse roeping. Want de opstanding uit de doden, dat wil zeggen met achterlating van de overige doden, heeft speciaal te maken met een hemelse roeping. En dus met het hoge priesterschap van Melchizedek en dus met vaste spijs. Ja, dat men opstanding uit de doden verwart met opstanding der doden kan ik niet helpen. Je moet hem één keer netjes lezen, hè. Maar opstanding der doden is melk. Opstanding uit de doden hadden de discipelen nooit van gehoord. Toen de Heer voor het eerst zei, staat erbij dat ze onder elkaar overlegden wat hij nou weer bedoelde. Wat dit toch mocht zijn, opstanding uit de doden. Lucas 17, geloof ik. Dat weet je precies. Maar dat gaat bij de verheerlijking op de berg. Dan zegt de Heer, denk erom dat je er niet over praat, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En dan zeggen de discipelen, waar heeft hij het nou over? Want opstanding der doden wisten ze wel, uiteraard. Maar opstanding uit de doden, ja, dat was vaste spijs, daar waren ze nog lang niet aan toe. En toen de Heer dan zelf uit de doden opstond, waren ze er ook niet op voorbereid. Al had de Heer het zo vaak gezegd. Het was niet tot hun doorgedrongen. En zelfs op de derde dag klaagden ze nog dat de Heer dood was. Terwijl ze hadden moeten weten dat hij op de derde dag uit de doden zou opstaan. Maar ja, hè? Is wat moeilijker. Maar opstanding der doden is melk. En dan staat er achteraan en het eeuwig oordeel, of van het eeuwig oordeel. Want het eeuwig oordeel is gewoon melk. Het is een vanzelfsprekende zaak namelijk dat God zijn schepselen ooit ter verantwoording zal roepen. Het is een heel eenvoudige waarheid dat de schepper zijn schepselen maakt met een bepaald doel. En dat hij dus die schepsel ook ter verantwoording zal roepen aan het eind van hun bestaan of wat dan ook. Om hen rekenschap te vragen. Dus dat is melk, het eeuwig oordeel. Dat er een ander oordeel is, namelijk een van voor de rechterstoel van Christus bijvoorbeeld, voor de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Ja, dat is geen melk. Dat is vaste spijs. Nadat de apostel in 1 Korinthe 2 en 3 over een melk en vaste spijs spreekt, dan gaat hij in hoofdstuk 3 dan ook uitleggen, 1 Korinthe 3, hoe dat zit met die rechterstoel van Christus. Want dat is vaste spijs. Heel logisch komt dat er dan achteraan. Maar wat de apostel hier nou naar voren brengt in deze eerste drie versen van hoofdstuk 6, is dat hij bepaalde waarheden laat liggen. Dat wil zeggen, hij gaat er niet meer over spreken. Hij laat ze liggen, hij laat ze voor wat ze zijn. Hij verwerpt ze niet, heeft hij gezegd, al hebben de vertalers het niet zo willen vertalen. Maar het staat er nou eenmaal in het Grieks. Hij verwerpt het fundament niet, hij bouwt op het fundament. Je kan toch niet altijd maar door aan het fundament blijven bouwen. Dus hij zegt, nalaten het begin van de leer van Christus. En dus nalatende die de bekering van dode werk, het geloof in God, de leer, de dopen, de oplegging der handen van de opstanding, de doden, het eeuwige oordeel. Hij zegt, dat ga ik nalaten en ik ga tot de volwassenheid, tot de vaste spijs verder. En dat zegt hij dan ook in vers 3. En dit zullen wij doen indien het God toelaat. En de vertalers hebben het anders geprobeerd te maken. Die hebben er ook tussen gevoegd. En u ziet, er is nergens voor nodig. Maar daarmee wordt de indruk gewekt alsof de apostel ook zal spreken over de leer der doop en van de oplegging der handen en de opstanding en dodend eeuwig oordeel. Zo van, doe alles. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik wil het juist loslaten. Ik wil juist verder. Nadat we dat besproken hebben, gehad hebben, gaan we vooruit. Hij zegt, en dat zullen wij doen indien het God toelaat. Soms wordt het namelijk niet toegelaten, soms is het helemaal onmogelijk. Soms kun je niet over echt geestelijke dingen praten. Ja, ik vind het altijd vreselijk hoor, dus dat moet, want je moet zo'n end terug. Terug naar die oude mens enzovoorts. En vooral als je die zelf al afgeschreven hebt, is het moeilijk om je daar weer in te verdiepen, omdat anderen daar problemen mee hebben. Durf ik wel te zeggen, dat is wel zo. Ik zeg niet dat ik nooit problemen heb, maar ik heb het over het verdiepen in die van een ander. Dat ligt toch weer anders. Dus je wereld niet meer, dat is iets wat je vergeten hebt, hè. Maar de apostel zegt, we gaan verder. We gaan door naar de vaste spijs. We gaan door naar de volmaaktheid. Kortom, we gaan door naar het spreken over de hoge priester, namelijk Christus, naar de ordening van Melchizedek. Want, vers 4, want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben, dus heilige geestesdeelachtig geworden zijn, en vers 6, afvallig worden, die wederom te vernieuwen tot bekering enzovoort. Daar praat ik na de pauze over, maar het gaat erom dat we het meteen in dit verband zien. De apostel zegt gewoon, ik praat niet meer over bepaalde dingen, want degene aan wie ik dat allemaal al verteld heb, en die het dan toch nog niet begrijpen of niet accepteren, hij zegt, voor die heb ik niks meer te zeggen. Het is mij dan ook onmogelijk, zegt hij, om hen te vernieuwen tot bekering, om hen verder te brengen. Om hen naar die vaste spijs te brengen. Zij willen niet. Want als je de dingen één keer uitgelegd hebt, dan moeten ze het accepteren. Niet over discussiëren, maar accepteren. Er hoeft niet meer over gesproken te worden. Het is een uitgemaakte zaak. En het is Paulus' oordeel dat het in feite zonde van zijn tijd om zich bezig te houden met dit soort fundamentele aangelegenheden, die zo eenvoudig even te vertellen en te geloven zijn. Want daardoor laat hij zich namelijk afhouden van de meer belangrijke, hogere geestelijke waarheden met betrekking tot de positie van Christus nu. En dus ook met betrekking tot de gemeente nu. En ik persoonlijk voel me daar toch wel een beetje bij betrokken, omdat ik vaak de indruk heb dat het in deze tijd, niet alleen in het christendom, maar ook daarbuiten, men de normen verlegt naar de zwaksten in onze maatschappij, zo heet dat zo ongeveer, geloof ik, hè? Tot de kansarmen en hoe dat allemaal maar heten mag. Men zegt, als iemand dan een school niet kan afmaken, als het dan te moeilijk voor hem is, dan maken we die school toch wat gemakkelijker. Zo werkt het ongeveer. En als we zeggen van de gelovigen begrijpen het niet allemaal, dan zeggen we, dat maken we toch wat gemakkelijker. Maar al die gelovigen die het wel allemaal begrijpen, die geen moeite hebben om God op zijn woord te geloven, die blijven allemaal in de kou staan, want na 1, hooguit 2 jaar weten ze al die dingen met betrekking tot de melk. Dat is echt zo. En een baby is ook zo lang aan de melk niet. 5 jaar is het uiterste in de Bijbel. En daarna is het vaste spijs. Maar het probleem is dat Paulus gedwongen werd, zoals veel predikers ook vandaag aan de dag, en in het verleden natuurlijk, dat ze gedwongen werden om de normen te verlagen, om de massa mee te krijgen. En daardoor niet alleen tekort deden aan de gelovigen, tekort deden aan hun eigen roeping als leraar, maar bovendien tekort deden aan Christus zelf, want wat gepredikt werd, was in de praktijk Jezus van Nazareth. Hè? In plaats van Christus Jezus, onze Heere, zittende ter rechterhand Gods. En denkt u daar maar eens over na. Dan hebben we het in de pauze, na de pauze weer verder over. En zo zijn we weer terug in Hebreeën 6. Waar we waren bij vers 4. Waar de apostel zegt, want het is onmogelijk. Dus niet, het is onmogelijk, zoals het meestal wordt aangehaald, volstrekt buiten het verband, maar want het is onmogelijk. Het is een commentaar op wat hij in de voorgaande verzen zegt. Hij zegt, niet meer het fundament, maar we gaan verder. Niet meer melk, maar vaste spijs. Want, en dan zegt hij waarom hij dat doet. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben, dus heilige geestesdeelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben met goede woorden en de kracht aan de toekomende eeuw, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. En omdat de apostel zo uitgebreid beschrijft over wie het heeft, vergeten we wat hij nou precies zegt. Maar hij zegt, want het is onmogelijk om bepaalde mensen die afvallig worden, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Dat is de hoofdzin. Het is onmogelijk om bepaalden die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Let wel wat er niet staat. Er staat niet, het is onmogelijk dat bepaalde mensen opnieuw tot bekering komen. Dat staat er niet. De apostel Paulus zegt niet wat die mensen niet kunnen. Hij zegt wat hij niet kan. Hij zegt, ik kan hen niet op niet vernieuwen tot bekering. En het ligt niet aan Paulus, het ligt aan die mensen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Want waar het om gaat is niet dat mensen gelovig waren en vervolgens ongelovig worden en dat de apostel dan zegt, nou kunnen ze niet meer tot geloof komen, want daar gaat het niet om. Het is ook niet zo dat het gaat om gelovigen die vervolgens ongelovig worden en dat de apostel dan zegt, nou kan ik hen niet meer tot geloof bewegen, want ook dat is niet aan de orde. En daar praten we dus ook verder niet over, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er bepaalde gelovigen zijn, want het gaat om gelovigen, die eens verlicht zijn geweest. Dat wil zeggen, ze hebben het licht ontvangen. En het licht is Christus, dat is makkelijk, hè? Het licht de wereld. Nou ja. Het zijn mensen die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Wat is de hemelse gave? Ja, ik hoor een heleboel, reken ik allemaal goed. Ja, namelijk de Heilige Geest, of Christus, of eeuwig leven. Want dat is in wezen hetzelfde, hoor, allemaal. Ja. Nou, de hemelse gaven gesmaakt hebben. En des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. En dan hebben we al drie uitdrukkingen gehad voor precies hetzelfde eigenlijk. Hè. Ze hebben verlicht geweest, namelijk, ze hebben Christus leren kennen, want hij is het licht der wereld. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt, wel, dat is Christus. Ja, natuurlijk. Dan, als je het nou niet wil, dan zeggen ze hebben het wel geproefd, ze hebben het weer uitgespuugd. Ja, dat is leuk gevonden. Maar normaal smaak is er deel aan hebben natuurlijk. Hè? Ja, behalve bij wijnproevers. Die proeven het en die spugen het uit. Om onverklaarbare redenen. Dat heb ik nog niet begrepen. Oh, wacht even. Er is iemand die het uitlegt.
Tuurlijk,
maar nee. Dus ze blijven dat doen gewoon. Oh. Nou, laat ik nou gedacht hebben dat het de aardigheid was van sterke drank dat je er dronken van kon worden, maar dat is dus niet zo. Oh nee, nou dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar zij proeven het op dat wij het dan vervolgens drinken. Nou ja, goed. Maar, kijk, dat is zoeken, hè, als je zo'n vers zo uitlegt. Je moet gewoon even het logisch lezen in zijn verband. Dan heb je geen behoefte aan een dergelijke beperking. Er staat, ze zijn verlicht geweest. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Ze zijn des Heiligen Geestes deelachtig geworden. Dan zegt men weer, ja, dat is maar een stukje van de Heilige Geest. Nou, dat is niet waar, want deze uitdrukking is normaal Grieks idioom voor men krijgt er deel aan. Van de Heilige Geest deelachtig worden. Dat wil niet zeggen dat het een stukje is. Dat wil zeggen dat je deel aan krijgt. Net zo goed als dat we eens broods deelachtig zijn. Dat is net zoiets. Dat is ook hoe noemen ze dat, een genitivus. Een tweede naamval. Dat wil zeggen, wil niet zeggen dat iedereen maar een stukje heeft. Dus niet geen deel heeft aan het brood. Dat wil zeggen, iedereen heeft een stukje van het brood. Dus je heeft wel deel aan het brood. Aan het hele brood zelfs. Want dat staat erbij in 1 Korinthe 10. Dat we eens broods deelachtig zijn, hoewel we een stukje ervan gehad hebben. En precies zoals met de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat is namelijk het nieuwe leven gewoon in ons. Ja, we zijn niet de enigen. Er zijn er meer die dat hebben, maar het is maar één geest in principe. Dus, en we gaan verder. En ze hebben gesmaakt het goede woord Gods. Nou, het woord Gods, dat is dat wat openbaar maakt. Het woord, dat is dat wat God openbaar maakt. En al wat openbaar maakt is licht. Maar met andere woorden, dat eens verlicht zijn geweest is precies weer hetzelfde als en gesmaakt hebben het goede woord Gods. En waarom schrijven we woord niet met een hoofdletter? Dat kunnen we ook doen. En dat was nog eenvoudiger, hè? Want dat woord is dan Christus. We hebben deel gekregen aan Christus. En deel gekregen aan de krachten der toekomende eeuw. Nou, de toekomende eeuw heb ik ooit eens een keer uitgelegd. Die toekomende eeuw, dat is de eeuw na de opstanding. De eeuw van de opstanding dus. In de toekomende eeuw regeert Christus. En in de toekomende eeuw is er eeuwig leven. Het eeuwig leven is feitelijk het leven van die eeuw. Van de toekomende eeuw namelijk. Dus dit zijn allemaal woorden die allemaal precies hetzelfde zeggen in verschillende termen om er geen twijfel aan te laten bestaan. Waar halen wij nou die twijfel vandaan? Waarom verklaren wij nou dat deze mensen waarover hier gesproken wordt dan geen gelovigen waren? Wat moet je dan in vredesnaam wel ontvangen als je een gelovige bent? Als dit niet de beschrijving is van iemand die wedergeboren is, hoe beschrijft u dan een wedergeboren mens? Doe dat dan maar. Geef dan maar een alternatief. Nou, dat zo'n alternatief weet ik niet. Elk van deze uitdrukkingen is genoeg om te spreken over iemand die gelovig geworden is. Die wedergeboren is. De hemelse gave is de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven. Dat is een duidelijke zaak. Het gaat om wedergeboren mensen. Dat we er daarna geen raad mee weten, dat ligt niet aan deze uitdrukking, ligt niet aan deze verse, maar het ligt aan het feit dat we het verse niet in zijn verband lezen. Want het gaat hier eenvoudig om mensen die tot geloof gekomen zijn, die nieuw leven hebben ontvangen, maar ook niet meer dan dat. Dat wil zeggen, in geestelijke zin, kinderen. We hoeven maar 3, 4 versen terug, daar staat het. Over de kinderen, hij is een kind. Wedergeboren, maar een kind. Een kind kun je al positief interpreteren, namelijk het is dan toch wederom geboren. Dat is waar. We kunnen het ook negatief toepassen, namelijk ja, het is niet meer. En zo is het hier in vers 4 en 5 ook. Er worden positieve dingen aangehaald, maar met een soort negatieve toepassing van ze zijn ook niet verder ook. Ja, ze hebben het deel al gekregen. Zoveel als ze zijn behouden, maar al zo als door vuur. Zoals 1 Korinthe 3 dat zegt. En let wel, 1 Korinthe 3 begint met het noemen van de melk en de vaste spijs en vleeselijken en kinderen enzovoorts. Hetzelfde hoofdstuk. Het gaat om precies dezelfde dingen. In 1 Korinthe 3 gaat het ook over bouwen op een fundament. Een fundament wat al gelegd is. Hij zegt, dat heb ik gelegd. Zegt de apostel Paulus, ik heb een fundament gelegd met Apollos samen. En daarna hebben anderen erop gebouwd. Wat moet verder gaan? Het is precies dezelfde gedachtegang hier. En ik geloof ook inderdaad dat het door de apostel Paulus geschreven is, uiteraard. Maar hij heeft het over precies dezelfde dingen. Gelovigen, maar kinderen, jonge kinderen in Christus. Daarom spreekt hij nog steeds niet over Melchizedek. Hij is gestopt. En hij heeft het nog steeds over die kinderen. Hij zegt, maar ik ga het loslaten, want die kinderen, want diegenen die dan wel wedergeboren zijn, maar niet verder gekomen en die afvallig worden, dat wil zeggen, dat zijn degenen, volgens vers 6, die ophouden, die stoppen. Afvallig worden hoeft niet te betekenen dat men iets volledig loslaat. Afvallen wil gewoon zeggen dat men de weg niet verder op gaat, dat er een onderbreking is en dat is dan dat. Een bepaalde ontwikkeling tot een bepaald moment en dan stoppen we, dat is afval. Ik ken een heleboel mensen, vooral vandaag de dag, die zijn ooit in de afgelopen jaren begonnen met het leren van orgelspelen. Even kijken wie allemaal. En dat duurde een paar weken tot Jan, daar ligt een kip in het water. Maar toen Jan Piet werd, toen ging het niet meer. Hè, want toen moest in een andere toonaard en toen bleek elke mol een kruis te zijn of zoiets. Hè, maar in ieder geval, men stopt dan. Dan wordt men afvallig. Dat wil niet zeggen dat men kwijt is wat men heeft. Al zakt het erg terug, hoor. Kan ik u vertellen. Als ik één dag niet speel, heb ik stijve vingers. Echt waar. Kijk, zo voelen, hè. Moet even knijpen. Of ik vandaag, ja, ik heb vandaag gespeeld. Goed. Nou, maar dat is heel normaal. Dat zakt wel terug, maar je raakt het niet kwijt. En zo is het met de geestelijke dingen ook. Je hebt het een keer ontvangen. Dat raak je maar zo ook niet kwijt. Maar je zet die ontwikkeling stop. En het gek is, ik heb heel wat prediking gehoord in mijn leven. Hoor mij praten, hè. Voel me net een oude man soms. Maar, nou, ik heb heel wat prediking gehoord die juist daarop gericht was. Om de gelovigen afvallig te maken. Om hen te stoppen van een bepaalde ontwikkeling. Te zeggen, ja, houd daar nou maar mee op. Doe nou maar eens wat anders. En ik heb het ooit meegemaakt dat toen men aan een voorganger vroeg of men niet meer bijbelstudie kon krijgen, dat toen geantwoord werd, ach, laten we eerst die dingen die we nou geleerd hebben maar eens in de praktijk toepassen. Dan kunnen we daarna altijd nog verder zien. Eerlijk, in plaats dat je blij bent dat mensen geestelijk voedsel tot zich nemen, hè, wordt er een rem opgezet en stop daar maar mee, want het leidt maar tot verdeeldheid en scheuring. En de Bijbel heeft de naam, onder christen, niet daarbuiten, onder christen heeft de Bijbel de naam verdeeldheid te brengen. Je kunt me beter geen Bijbelstudie doen, je krijgt er maar ruzie van. Toch? En veel prediking is er op gericht om mensen daarvan te stoppen. En dus daarom kun je vandaag de dag ook heel vaak merken dat als je begint met iets waarvan je denkt, nou, dat wordt een hete discussie, dan blijkt men ineens toegevend te zijn en zeggen, ach, ja, dat, zo kun je het ook zien, maar het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Waarmee men het tot onbelangrijk verklaart en dat zo stopt ook de discussie. Ik heb ook eens iemand gekend, daar had ik vroeger nogal veel discussies mee, niet over Bijbelse zaken, maar andere dingen. En die zeiden op een gegeven moment, ja, je hebt gelijk. Nou, dan was de discussie afgelopen. Hij meende het niet, maar hij hield vol. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik heb volkomen gelijk. Ik ben helemaal met je eens. En dan houdt het op. En zo werkt het ook. Ja, daar wou ik het nou weer niet over hebben. Maar ik doe je een paar methoden aan de hand om een discussie te stoppen. Dus, hè. Als je nog eens een paar Jehovah's getuigen kwijt moet, weet je ook hoe je dat moet doen. Hoewel er betere methoden zijn, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar het gaat nou om dit principe, dat we juist wel verder moeten op die weg. En wat de apostel zegt is, er zijn er die afvallig worden, die op die weg gekomen zijn, die wedergeboren zijn, die nieuw leven hebben ontvangen, enzovoorts. Maar ze worden afvallig, dat wil zeggen, ze doen er niks meer aan. Ze zijn niet meer geïnteresseerd, ontvangen dus ook geen voedsel voor dat leven. Dat betekent ook dat het terugzakt, je kunt het in de praktijk ook direct merken overigens. Maar de apostel zegt, het is onmogelijk om diegene wederom te vernieuwen tot bekering. En dan moet je eens kijken, ik weet dat men graag verklaart dat vers 4 en 5 spreken over mensen die alleen het evangelie gehoord hebben, maar die het nooit geaccepteerd hebben. Maar wat betekent dan wederom vernieuwen tot bekering? Let wel, daar staat twee keer dat het om een tweede keer gaat. Niet vernieuwen tot bekering, maar zelfs wederom vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, ze zijn al een keer tot bekering gekomen. Ze hebben een keer hun aardse dingen in principe opgegeven en zich aan de Heer overgegeven. Zijn woord aanvaard. Ze hebben het offer van de Heer Jezus aanvaard. Ze zijn geknield bij het kruis, zoals we dat dan noemen. Maar iemand die dat loslaat, ja, wat moet je zo iemand prediken? Iemand die het evangelie kent, wat ga je hem vertellen? Iemand die al behouden is, maar er niks verder aan doet. Wat ga je hem prediken? Niks. Ja, waar zij het over hebben. dat wat in de Bijbel meestal vermanen wordt genoemd, is in de praktijk vertroosten. Dat wil zeggen dat het gewoon helemaal verkeerd vertaald wordt. En meestal, het is niet altijd zo, maar meestal wel. En dat vertroosten betekent letterlijk vaststellen, bevestigen, vastmaken. En het hangt samen zelfs, het woord alleen al hangt samen met het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Omdat dat woord vertroosting of trooster, parakletos in het Grieks, betekent zoveel als een plaatsvervanger, iemand die iemand zaken behartigt. Het is zelfs het Griekse woord voor een advocaat. Iemand die je zaken behandelt, voor jou regelt, die in jouw plaats staat. Hè? Denk maar aan het bekende lied nummer 150 uit de bundel. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Als je het anders zegt, zeg je, die Jezus is onze trooster. Dat klopt ook, dat is hij ook. Maar hij is namelijk onze hoge priester. Dus dat is degene die ons vertegenwoordigt bij God in de zaken die bij God te doen zijn voor de mens. Dat is Hebreeën 5 trouwens, vers 1 en 2. Dus vertroosten in het algemeen is niet een vermanen. Vertroosten is een vaststellen, iemand wijzen op de positie die hij al inneemt. Vertroosting bestaat eruit dat we elkaar wijzen op Christus als onze hoge priester die onze zaken verdedigen, onze zaken waardig. Dus vertroosten is juist elkaar erop wijzen dat we eenmaal behouden zijn en dus nooit meer verloren kunnen gaan. Dat is vertroosting. Dat is het wezen van vertroosting. En anders leest u maar eens even de eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Daar komt het woord vertroosting het meest voor. Daar struikelt u er wel over. Daar wordt het gezegd. Het gaat om vaststellen. God heeft ons vastgesteld. Juist, wij kunnen niet afvallen in die zin. Je kunt afvallen van een leer, je kunt een bepaalde weg niet verder voortzetten misschien, maar we zijn uit genade met God verzoend, met hem verenigd en daar kunnen wij nooit uitvallen, eenvoudig omdat wij ons daar niet geplaatst hebben, dat heeft God gedaan en we vallen daar niet uit. Dat is heel simpel. En de boodschap die ik u nu vertel, wat ik u nu zo zeg, dat is nou vertroosting. Of vermaning, om dan het woord maar weer te gebruiken. En dan in de Bijbelse zin. Dus dit afvallig worden is een afvallen van de leer. En de apostel zegt, nou, die mensen, die hoef ik niks meer te vertellen. Ik kan hen niet vernieuwen tot bekering. Zij weten alles al, zij willen eenvoudigweg niet. En waarom zou ik mijn tijd besteden aan degene die niet willen? Oh ja, dan hebben wij een prachtverhaal. Dan zeggen we, ja, maar je moet tijdig en ontijdig, dat wil zeggen te pas en te onpas enzovoorts, hè. Ja, ja. Maar je moet geen palen voor de zwijnen werpen. En je moet je tijd niet verprutsen in die zin. Ook niet in geestelijke zin. Als mensen niet willen, nou dan willen ze niet. Dat is wat de schrift ook zegt. Het geloof is niet aller, staat er. Ja, er zijn er nou eenmaal die het horen, maar het niet moeten hebben. En datzelfde geldt op een wat hoger niveau voor degene die al tot geloof gekomen zijn, maar tot een bepaald niveau. En dan zeggen, ja, maar zo ver gaat dat niet. En je kunt van mij toch niet verwachten dat ik, enzovoorts. Hè? En dan stopt dat. Ja, ik vind dit wel goed genoeg. En de rest zal ons ongetwijfeld in de hiernamaals geopenbaard worden. En de Heer weet wel dat ik zwak ben. En verder begrijp ik er niet zoveel van. En dat is dan het excuus. En ik geef toch ieder het zijne. Enzovoorts. Hè? En dan vindt men het wel genoeg. Twee keer in de week naar de kerk en zo. Nou ja, twee keer in de week maar een uur hoor. Het klinkt meer dan het is. Maar goed, ik bedoel maar, en dat is het dan. Maar van geestelijk leven is daarbij geen sprake. Dat is godsdienst, dat is religie, maar dat is geen geestelijk leven. Nou, dat bestaat. Die mensen zijn wel behouden. Tenminste, als ze echt gelovigen zijn, meestal zeggen ze dat wel. Dan zeg ik, nou, dan bent u behouden, dat is een duidelijke zaak. Ja. Maar het is het verhaal van we gaan naar de hemel, maar we hebben geen haast. Als het nou toch moet, als we nou toch niet hier kunnen blijven, willen we eventueel, omdat we het nou toch kunnen kiezen misschien, willen we wel naar de hemel. Zo ligt het ongeveer. Dat is een heel normaal verschijnsel. Alleen, ja, je moet erom lachen als je het zo vertelt natuurlijk. Maar zo belachelijk is het wel. Want zo werkt dat niet. Men komt tot geloof, dat wil zeggen, men geeft zichzelf over aan de Heer die onze eigenaar is. We zijn zijn eigendom geworden, zo beginnen we meestal. En dan geloven we dat nog. En dat leidt tot al deze consequenties. En als we vragen, waar is die Heer dan? Wiens eigendom wij zijn, dan is het antwoord, dan is in de hemel. We zeggen, dat is jammer, dan hebben we er hier niks aan. Hè? Ja, dat kan ik niet zien, zeggen ze dan. Dat hebben we, hè? En men probeert de Heer zichtbaar te krijgen op aarde. Op wat voor wijze dan ook. Soms in personen, soms in gebeurtenissen, wonderen. Soms in de geschiedenis. Met name die van het Joodse volk natuurlijk, enzovoorts. Maar hij is de onzienlijke. Hij is in de hemel gezeten ter rechterhand God. Nou, daar gaat het over, maar zover wil men meestal niet mee. Men wil hier en nu wat, in plaats van dat men... hè? Ja, hier en... Nou, dus een, dat is niet om een omroepvereniging dwars te zitten, maar... hè? Maar... Het is wel symptomatisch, vind ik zoiets, ja, hier en nu. Daar gaat het nou net niet om. Het gaat om daar, om de hemel, en het gaat uiteindelijk om straks. En voor zover er hier wat is, is het er omdat er straks wat is. Daar gaat het naartoe. Nou, om die dingen gaat, en de apostel zegt, als die mensen die tot geloof zijn gekomen, die de weg van de geest ingeslagen zijn, hè, want ze zijn uit de geest geboren, ze zijn die weg van die geest ingegaan en ze worden afvallig, zoals de Galaten die met de geest begonnen waren en nu volbrachten, voleindigden in het vlees, zoals de apostel daar zegt. Hè. Nou, die van hen wordt gezegd, nou, het is onmogelijk om hen wederom te vernieuwen tot bekeren. Niet dat zij niet kunnen, maar Paulus zegt, ik kan het niet, want ik heb hen niks te vertellen, ik heb hen niks te zeggen. Want de ene helft, de melk, kennen ze en de vaste spijs believen ze niet. Dat is echt een heel duidelijke grens hoor. Dat is niet een soepele overgang, dat is een heel duidelijk herkenbare grens. Dat mensen die stap niet doen. Er zijn heel wat, je zult het misschien zelf ook wel hebben, heel wat christenen die elkaar volstrekt niet begrijpen. Die volstrekt langs elkaar heen leven en deel uitmaken van dezelfde gemeente, dezelfde boodschap steeds aanhoren, dezelfde samenkomsten bezoeken, van mijn part dezelfde bandjes beluisteren. Maar sommigen stappen wel over die grens, die gaan mee en anderen blijven ervoor hangen en men groeit uit elkaar. En wie er dan de schuld krijgt, weet ik niet, maar. Maar in ieder geval, dat gebeurt. Nou, dat is deze grens waar het over gaat. En de apostel Paulus zegt, ik stap hem nu over. Ik ga nu verder met de geestelijke dingen. Want, zegt hij, ze afvallen worden, kan ik ze niet opnieuw vernieuwen tot bekering. Wederom vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, het gaat echt om een tweede maal. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom, dat hebt u hem, hè? Weer, voor de tweede keer dus, wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Het is wederom kruisigen om de eenvoudige reden dat de vleeselijke dingen, de aardse dingen, in feite voor God afgedaan hebben, omdat de Heer Jezus stierf, wat betreft die oude dingen. En het is de apostel Paulus die in 2 Korinther 5 zegt, indien één gestorven is, dan zijn allen gestorven. Als de Heer stierf voor ons, dan zijn wij gestorven. En als we dat niet accepteren en dus ons toch blijven richten op de oude mens, dan ontkennen wij in de praktijk daarmee de kruisiging. Niet, wij ontkennen niet het historisch feit, we ontkennen dan ook niet de betekenis daarvan voor ons behoud, maar in de praktijk van ons leven ontkennen we het. Daar gaat het om. En hij zegt, dus maken ze de Zoon van God openlijk te schande. Maar als je zegt dat je van de oude mensen, van de zonde die daarbij hoort, verlost bent, en je gaat daarna naar de oude mens leven, en je verwacht dat de Heer je daar nog bij helpt ook, want zo ligt het dan nog vaak, dan maak je de Zoon van God openlijk te schande. En eigenlijk komt het dan neer op een wederom kruisigen, want dan moet je alsnog weer, dat is de theorie dan, hè? Zou je alsnog weer iemand voor je moeten sterven om alsnog het oude weg te nemen. Nou, het punt is, het oude was al weg. Het hoeft ook niet overnieuw. Maar men leeft alsof het wel zo moet. Nou, dat is in wezen godslastelijk, want dat is wat hier staat. En dat het gaat om gelovigen, dat blijkt uit wat er vervolgens staat in vers 7. Er staat, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. Hebt u het beeld? De aarde heeft te maken met de oude mens. Aardse zaken, het is zelfs hetzelfde woord. Die dringt de regen in. En regen als het hemelwater is een beeld van het woord Gods wat uit de hemel is nedergedaald. In de persoon van Christus natuurlijk, maar vervolgens ook in het woord van God. In de Bijbel dus. Hè. De aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. Dat wil zeggen, het is niet één keer, maar het is bij herhaling. Gaat die door mensen die één keer het evangelie gehoord hebben. Gaat door mensen die dag in dag uit, jaar in jaar uit, of moet ik zeggen elke zondag, uit de Bijbel horen spreken. Onder het gehoor van het woord van God zitten. Dus het woord komt menigmaal tot hem. Hè? Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Kijk, die aarde die ontvangt die regen en het brengt dus voort. De aarde brengt dan vruchten voort ten behoeve van degene die aarde bebouwen. Daar kun je een heleboel bij denken, want in de geestelijke zin heeft het dan meerdere toepassingen. Want degenen die die aarde bebouwen zijn op het laagste niveau, dan laten we zeggen de apostelen. Laten we ons hier bij de Bijbelse beeld houden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook de Heer zelf die in ons werkt enzovoorts. En die van ons vrucht verwacht. Hij heeft ons nieuw leven gegeven en verwacht daar vrucht van. Net zo goed als hij oorspronkelijk de mens het oude aardse leven gaf en die verwachtte daar vrucht van en het kwam niet. En in plaats daarvan heeft de mens nieuw leven gekregen op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En wij als we tot geloof gekomen zijn, hebben dat nieuwe leven. Wel, dat nieuwe leven, dat is niet zomaar een leuke term waarmee je religie kunt bedrijven. Het is reëel en God verwacht daar vrucht van. En daartoe geeft hij ook die regen, menigmaal enzovoorts. Dat wil zeggen, het is een beeld van het woord van God. Het woord van God wordt gepredikt, omdat degenen die wedergeboren zijn, vervolgens ook uit dat woord zouden leven en daardoor vrucht zouden dragen. En die vrucht die ontbreekt hier, dat is het verhaal. En de apostel Paulus zegt gewoon, je kan het wel laten regenen, je kan die aarde wel blijven verbouwen, maar het heeft geen zin. Als het al die jaren niet lukt, dan komt er ook in de toekomst niks, want de methode verandert niet. Dus geen andere regen te geven. Er zijn geen andere landbouwmethoden, zal ik maar zeggen. Dus het is hetzelfde verhaal. En Paulus zegt, ik doe het gewoon niet meer, want het levert niks op. Dus de aarde die de regen in menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voorbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. De aarde wordt door God gezegend. In het algemeen. Omdat het vrucht voortbrengt. En dat geldt in geestelijke zin ook, want wij worden ook gezegend wanneer wij vrucht voortbrengen. En die vrucht is in de eerste plaats liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. En nog een beetje meer natuurlijk, maar dat is het beginsel waar het om gaat en waar de rest dan uit voortkomt. En daar is loon voor. Daar ontvangt de gelovige loon voor wanneer hij verschijnt voor de rechterstoel van Christus. Hij ontvangt zegen van God ook voor de vrucht die hij gedragen heeft. De zegen is niet op zich dat hij behouden is. Maar de zegen is dat dat leven vrucht voor een loon ook tot stand brengt voor de eeuwigheid. Dat is die zegen waar het om gaat. Maar er staat tegenover, vers 8, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. En hij spreekt hier meteen niet meer over de aarde, maar over de mens. Degene die, hè, die betekent degene die. Maar degene die doornen en distelen draagt, dat wil zeggen, de aarde moest vrucht dragen, de mens, de gelovige moet vrucht dragen, maar in plaats van draagt hij doornen en distelen. Ja, het klinkt wel leuk, doornen en distelen, maar het zegt verder niks. Hè? Het is een leuke alliteratie, maar je kunt er verder niks mee ook. Hè? Het is een taalkundig verschijnsel, maar verder is het leeg. Doornen en distelen. Degene die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. Aarde die doornen en distelen voortbrengt, is verwerpelijk. Dat is niet de bedoeling van de aarde en ook niet de bedoeling van de regen en ook niet de bedoeling van de landbouw en de landbouwers. Ik moet er ineens aan denken dat ook in 1 Korinthe 3 gesproken wordt van Gods akkerwerk zijt gij. Er wordt ook gesproken over landbouw en over de zaaier enzovoorts en God die de wasdom geeft. Het gaat om precies dezelfde dingen daar. Nou, degene die doorn en distelen draagt is dus een beeld van diegene die eens verlicht zijn geweest en de geestelijke gaven gesmaakt hebben enzovoorts en die afvallig geworden zijn. Dat wil zeggen, ze hebben wel mogelijkheden tot vrucht voortbrengen, want ze zijn wedergeboren, maar ze brengen niks voort. En daarom zijn ze verwerpelijk. Maar worden zij ook verworpen? Nee, gewoon lezen, hè. Kijk maar wat er staat. Er staat, maar die doorn en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking. Niet hij wordt vervloekt, maar hij komt wel dicht in de buurt. Kijk, als hij vervloekt zou worden of verloren zou gaan voor de eeuwigheid of hoe je dat maar noemt, dan had het hier moeten staan. Maar er staat juist dat het niet zo is. Er staat, hij is nabij de vervloeking. En nou krijgen we een test of we gewoon Nederlands kunnen lezen. Want er staat in gewoon Nederlands achteraan, welker einde is tot verbranding? Ja, moet je even opletten, krijgen we een Nederlandse les, hè? Die doornen en distelen draagt, die is enkelvoud. Anders had het moeten zijn, die doornen en distelen dragen. Maar het is een enkelvoud, het gaat om één. Degene die, niet degenen die, maar degene die, enkelvoud. Degene die doornen en distelen draagt, die is, niet die zijn, maar die is verwerpelijk. En die is dus nabij de vervloeking. En als zijn einde zou zijn de verbranding, dan had er nou moeten staan, welks einde of wiens einde is tot verbranding. Maar dat staat er niet. Er staat welker einde is tot verbranding. En dat welker is meervoud. En daarom slaat het niet op degene die doornen en distelen draagt. Want dat was een enkelvoud. Maar het slaat op doornen en distelen. Want dat is meervoud. Dat wat verbrand wordt is niet degene die doornen en distelen voortbrengt. Maar dat wat verbrand wordt zijn die doornen en die distelen. Het staat hier gewoon in gewoon Nederlands. Ja, dat wij slecht lezen, dat is jammer. Maar het staat er uitdrukkelijk genoeg. Die doorn en distelen draagt, die is verwerpelijk, maar hij wordt niet verworpen. Maar wel wat hij voortgebracht wordt verworpen. Want doorn en distelen, daarvan is het einde tot verbranding. Tot wil zeggen, dat is die kant op. Dat is na de verbranding toe en het eindigt daar dus ook in. En dat is precies weer hetzelfde als in 1 Korinthe 3... wanneer daar gesproken werd over het bouwen op het fundament. Want er staat in ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Namelijk, je kunt bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Of met hout, hooi en stoppelen. En als je wil moet kiezen, dan moet je niet kiezen van wat kost me het meest. Of het minst. Want dan maak je iets van hout en hooi en stoppelen. Dat kan, hè. Maar dat is niet de norm. De norm is, waar moet het tegen bestand zijn? En het punt is dat het bestand moet zijn tegen het vuur. En goud, zilver en kostelijke stenen is in principe bestand tegen het vuur. Dat heb je nou eenmaal met edele dingen. Dus het kenmerk daarvan dat het bestand is tegen het vuur. En dus tegen het oordeel waar het vuur een beeld van is. Maar hout, hooi en stoppelen zal verbrand worden. Niet de gelovige komt in dat vuur, maar zijn werken, dat wat hij als vrucht van zijn leven kan laten zien. Dat wordt getest in het vuur. Er wordt niet over gediscussieerd of het al of niet doelmatig is. Het wordt veel eenvoudiger gedaan, het wordt gewoon in het vuur gegooid en wat er overblijft, dat deugt. We hoeven daar niet over te discussiëren, want ik denk dat God de Hollanders kent. He? Ja, zo ligt het ongeveer. Heel eenvoudige zaak. Nou, daar gaat het hier ook over. Alleen hier wordt niet het beeld van het bouwwerk uitgebouwd, maar hier wordt het beeld van het akkerwerk verder ontwikkeld. En dan worden dus die doornen en distelen, die worden uitgeselecteerd en die worden geworpen in het vuur. Dat wil zeggen, degene die, waar het hier om gaat en die afvallig geworden zijn, zijn wel behouden, maar alzo als door vuur. Niet door vuur, maar bij wijze van spreken, want er blijft niks over, namelijk van hun werken niet. Ze zijn er wel, maar ze zijn geen stap verder wat hun persoonlijke ontwikkeling betreft dan op het moment dat ze tot geloof gekomen zijn, zo ongeveer. Dat wil zeggen, ze zijn nog steeds kinderen. Nu weet ik wel, er zijn mensen erg optimistisch die denken, als we als geestelijk kind in de hemel komen en we, nee, als we als geestelijk kind op aarde niet volwassen konden worden, ach, in de hemel is alles volmaakt, dus in de hemel zullen we dan in ieder geval wel volwassen zijn of eventueel worden. En nou, dat laat ik, die gedachte laat ik altijd voor wat het is, want daar lees je in de Bijbel niks over. Integendeel, wat je in de schrift leest, is dat degene die straks in de hemel komen, dat wil zeggen wanneer de gemeente voltooid is, wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt, dat zij hun werken geoordeeld zullen worden en dat ze eventueel aangesteld worden als erfgenaam. Maar ik zeg eventueel, omdat je erfgenaam kunt zijn zonder ooit te erven. Niet op grond van je rechten, maar op grond van het feit dat je gewoon minderjarig bent. Dat is een eufemisme voor niet toerekeningsvatbaar. Maar ik wou niet zo lelijk doen vanavond, hè? Ja, maar daar komt het wel op neer, hoor. Als iemand niet ontwikkeld is, niet volwassen geworden is, wat zou hij over moeten regeren? Wat zou hij moeten erven? Waarvoor zou je zo iemand verantwoordelijk stellen? Nou, gaat u maar na, hè. 5 steden, 10 steden. En er was er een die had er een en die moest hij nog afgeven ook. Hè? Dat is het verhaal ongeveer. Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, doel ik nou op. De man was wel behouden. Ja, die had Matthäus 25 niet, maar daar had ik het niet over, hoor. Dat is een heel andere zaak. Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Dat was degene, die ontrouwe dienstknecht, die zijn zweedoek ook niet nodig gehad had al die tijd, zal ik maar zeggen. En geen vrucht had voorgebracht. En dat wat hem hier op aarde in beheer gegeven was, zelfs dat werd hem nog afgenomen, want hij was het niet waard. Nou, en al dat alleen al is een bewijs van goed beheer. Dacht u dat God anders zou regeren dan wij mensen dat doen? In dat opzicht? Als je hier in het kleine niet getrouw bent geweest, dan moet je niet verwachten dat je in de hemel ergens getrouw over over zult aangesteld worden om daarover getrouw te zijn. Dat is een onmogelijke zaak. En nou, dat is waar het hier om gaat. En de apostel zegt, het heeft geen zin om met die mensen verder door te gaan, want ze willen niet. Nou, als ze niet willen, dan kan ik mijn tijd beter besteden aan diegenen die wel willen. Want hier op aarde willen ze alle mensen gelijk maken, maar in de hemel is dat zeker niet zo. Ja. Nou, dit is dus een ouderwetse boodschap, mag ik aannemen, hè? Uit de schrift. Het is inmiddels onze hoogste tijd, dus ik kan er verder niks meer over zeggen. Maar ik hoop dat u dit gedeelte nou in ieder geval begrijpt. Dat het gewoon gaat over gelovigen die niet verder mee willen. En waarvan de apostel Paulus zegt, dan laat ik ze maar los. Want ik moet toch echt verder. Dat is wat hij in 1 Korinthe 3 ook zegt. En eigenlijk de eerste vers van 1 Korinthe 4. Hij zegt, want ik ben een uitdeler der verborgenheden Gods. En van die uitdelers wordt verondersteld dat ze trouw bevonden worden. Dus hij zegt, ga gewoon door. Dus als u nou dat nog eens naleest, hè, 1 Korinthe 2, 3 en begin van 4, dan zult u zien dat u daar precies dezelfde gedachte tegenkomt als hier in Hebreeën 6. Volgende keer wordt het dan Hebreeën 10. Dat is het volgende vers op mijn lijstje.